Dit is de podcast van
Omroep Friesland.
Het begon met het verhaal van Amsterdamse jonge voetballerkes die in de hongerwinter van Jochentje 44 naar het Jereveen van Abel Lenstra stuurd waren om oan te sterken. Maar wielst schroewer en journalist Jaap Visser dat verhaal optekenen, roegelde hij van het ene Friese verzetsverhaal in het oren. Het resultaat is het boek Bonte Bok, Onderduik en Verzet in het Land van Abel Lenstra. Ik het verhaal van zijn eigen familie stiet in het boek. En dat speelt hem al in een oorpad van Friesland. De Zuidwesthoeken. Klasine Hofsteen moert het Jaap Visser bij het haventje van Laaksem. Jaap, we zijn hier op Laaksem. We zoggen uit op Wijns.
Ja.
Die boek jet Bonte Bok en toch staan we hier.
Ja, nou ja, Laaksem speelt ook een belangrijke rol, ook wel in mijn boek. Al was het alleen al omdat mijn vader als onderduiker op een gegeven moment in november 1944 is gepakt door een patrouille die hier van Laaksem afkwam. En die liep hier vanaf Laaksem omlaag richting Warrens. En die zagen een jonge man de weg oversteken. En dat was mijn vader. Mijn vader die zat ondergedoken op de boerderij van Stoffelsma. Aan de rechterkant straks, de eerste boerderij. Maar mijn moeder, zijn verkering, zat aan de andere kant van de weg. Dus aan de linkerkant. En mijn vader die wipte regelmatig even de weg over om even bij mijn moeder te kunnen zijn. En dat had hij net gedaan. Hij was terug aan het gaan naar zijn eigen onderduikadres. En toen liep hij eigenlijk vol in een patrouille die hier vanaf Laaksem kwam. Want hier, een stuk verderop in Stavoren, daar zat een bureau van de SD en van de Grüne Polizei. En die waren heel fanatiek in het opsporen van onderduikers en zo. Want als zij een hoge score haalden in dat opzicht, dan hoefden ze niet naar het Oostfront toe, hoefden ze niet te gaan vechten. Want die Duitsers waren, we spreken dan over 1944, waren al wanhopig. En die verzetten zich met alle macht tegen de oprukkende Sovjets, het Rode Leger. En al die hier gelegerde Duitsers, onder andere dus van de Grüne Polizei, die waren als de dood dat ze naar het front gestuurd zouden worden. Dus die waren heel fanatiek in het opsporen van onderduikers. Nou ja, dat is mijn vader toen fataal geworden in de zin dat hij toen gepakt is. En uiteindelijk in Duitsland in een concentratiekamp terechtgekomen is. Maar dat was dus zo dat ze hadden natuurlijk ook goed zicht hier vanaf Laaksem. Het hoger gelegen aan het...
Ja, dus is je wat heger.
Ja, precies. Dus ze konden zo neerkijken op de omgeving hier.
Toen ben je net Hik en Tuindo, Wenners, in het westen.
Ja.
In de buurt van Leiden of Oostgeest.
Ja, precies.
Koest al deze verhalen, deze oorlogsverhalen van die familie?
Nou, eigenlijk niet. Kijk, ik wist dat mijn vader ondergedoken had gezeten. Hier. En ik wist ook dat hij gepakt is. En ik wist ook, mijn ouders die vertelden wel de verhalen die spectaculair waren over de oorlog. Hè. Bijvoorbeeld de lanceringen van de V2's vanuit het Rijsterbos. Wij spreken in een tijd dat vliegtuigen nog bijna onbekend waren.
Ja, want die waren dalig en dat zoen van nou hier schenken.
Een paar kilometer verderop. En daar stegen gewoon vanuit het bos stegen daar een soort raketten op met veel kabaal. En dus dat was heel spectaculair. In eerste instantie allemaal richting Londen, later richting Antwerpen. En, maar goed, dat was dus een spektakel. En dan zaten de onderduikers, die zaten dan op de Kleinstraatboerderij. In de opkamer, in de mooie kamer, zaten ze voor het raam te kijken naar dat spektakel. En dat soort verhalen vertelden mijn ouders. En dat waren gezellige verhalen bij de open haard, bij wijze van spreken. Maar de verhalen over angst, diepe angst en de terreur die mijn vader meegemaakt heeft als gevangene. Eerst in Leeuwarden in de Blokhuispoort en later in Wilhelmshaven in het strafkamp waar hij zat. Waar overigens allemaal mensen, opgepakte mensen uit Noord-Nederland zaten. Uit het noorden van Overijssel, uit Drenthe, Groningen en Friesland. Ja, dat soort verhalen, die kregen wij niet te horen. Die ben ik pas later, na het overlijden van mijn ouders, ben ik die gaan ontdekken. En als journalist, schrijver was het natuurlijk, heb ik mezelf ontstellend kwalijk genomen. Omdat ik altijd heb gewacht. Ik dacht van, nou ja, weet je, over die oorlogen, daar interview ik mijn ouders nog wel eens over. Dat komt wel, daar ga ik ze nog wel over ondervragen. Ja, en toen was het ineens te laat. Maar gelukkig heb ik heel veel neven en nichten aan mijn moeders kant. En ik heb een familiebrief opgesteld voor de Kleinstra's. Van, als jullie nog persoonlijke archiefjes hebben of dingen die de ouders hebben nagelaten, laat het me weten. Nou, daar heb ik heel veel aan te danken. Er is heel veel losgekomen. Ik heb heel veel spullen gekregen van familieleden. Waardoor ik ook de hele familiegeschiedenis en de geschiedenis van de Kleinstraboerderij in Warns heb kunnen ontrafelen en op ze kunnen schrijven.
Zeker. Zullen we even een stukje die kant op binnen? Want we staan hier precies waar alle auto's langs gaan. Ja. Maar dit dien familieverhaal in de oorlog staat in die boek.
Ja.
Maar er staat meer verhaal in.
Ja,
en het begon al, begreep ik, mijn voetbaljonkjes in Amsterdam.
Ja. Ik hoorde ooit het verhaal, via eigenlijk, dat er in de Tweede Wereldoorlog een groot besef was bij het bestuur van de voetbalclub Heerenveen. Dat was een club die inmiddels tot de top van Nederland behoorde dankzij Abel Enstra. Die toen nog erg jong was, maar al wel in het Nederlands elftal speelde. En een soort nationale jeugdheld was. En het bestuur van Heerenveen had veel contacten in het Westen. Met name Amsterdamse clubs. Ajax, de Volenwijkers, Blauw-Wit, DWS. En die mensen die in het bestuur zaten van Heerenveen, die hadden ook in de gaten dat het helemaal gemis ging in het Westen. Dat er in Amsterdam hongersnood zat aan te komen. En toen hebben zij een humanitaire operatie op touw gezet. Van wij gaan per club iets van 20 jongens in de leeftijd net onder dat ze in aanmerking komen voor de arbeidseinsets, gaan we gewoon uitnodigen en vragen of ze naar Heerenveen willen komen. En dan gaan wij ze onderbrengen in pleeggezinnen. En voor de duur van de oorlog kunnen ze hier blijven. Vond ik zo'n fascinerend verhaal. Dus ik heb toen voor de krant Het Parool heb ik een heel groot verhaal over die operatie, die hongerevacuatie, geschreven. Maar toen ik daarmee bezig was, zag ik al, maar vanuit Heerenveen lopen de banden van verzetscontacten naar de Zuidwesthoek. Nou, in de Zuidwesthoek zat mijn vader ondergedoken. Broer van mijn moeder, oom Feiten, zat daar in het verzet. Ik zag allerlei verhaallijnen liggen. En verhaallijnen naar Bontebok. En ik heb begrepen dat je eigenlijk moet zeggen Bontebok. Maar in ieder geval, ik dacht, nou, dat zijn allemaal verhalen en ik wil die aan elkaar gaan knopen. En dat moet dan een boek worden over onderduik en verzet in Friesland, in het land van Abel Enstra. En als gemeenschappelijk thema moet er zijn het begrip, het prachtige Friese begrip, Mienskip. Gemeenschapszin, solidariteit. Zo mooi, een oeroud begrip natuurlijk. Dat hier ontstaan is ook in het gevecht tegen het water, tegen de overstromingen. Van we bouwen dijken, we bouwen terpen. We gaan elkaar de helpende hand reiken. Nou ja, dat is Mienskip. En Mienskip is een begrip wat in de Tweede Wereldoorlog ertoe heeft geleid dat er heel veel mensen een veilig onderkomen konden vinden in Friesland. Als een soort onderduikparadijs. En het is een begrip wat nu, vandaag de dag, enorm onder druk staat. Hè? Door de polarisatie, door, noem het maar, de verrechtsing. De zelfs oorlogsdreiging op dit moment. Iedereen wordt al maar egoïstischer en opportunistischer. Elkaar de maat nemen, elkaar afsnauwen, elkaar intimideren zelfs. Dus dat begrip Mienskip, wat zo mooi floreerde tijdens de Tweede Wereldoorlog, staat vandaag de dag zwaar onder druk.
En hoe zegt door die Mienskip, want nou even rond naar die jonkjes, die kwamen je dus, die wie een zwier ondervoet.
Ja, die kwamen hier en de goedwillende pleegouders waar ze terecht kwamen, die gingen er gelijk allerlei voedsel in gooien. Dat kwam er gelijk aan de onderkant weer uit. Die waren natuurlijk niks gewend. En dat duurde een tijdje voordat die kinderen weer op krachten waren gekomen.
Ja, want zij konden net vetvlees en zo. Nee, dat konden ze helemaal niet meer hebben.
Nee, dat kregen ze inderdaad. Ze kregen vetvlees en ze kregen eigenlijk voedsel wat ze niet konden verstouwen. Maar ook geestelijk hadden ze natuurlijk best wel problemen in eerste instantie. Want ze waren onder voet en zo. En daardoor ook natuurlijk trager van begrip, zeg maar. Maar al snel, dat hoorde ik van mensen in Heerenveen, die ik mensen dus inmiddels ook op leeftijd, 90ers, die pleegjongetjes in huis hebben gehad. Van ja, binnen de kortste keren hadden ze weer een Amsterdamse brani terug en overvleugelden ze ons zelfs als we bijvoorbeeld met Abe kievitseieren gingen zoeken en slootjes springen, waren zij rapper en bij de hand dan wij Friese jongens waren. Dus die vonden heel snel, voelden ze zich hier thuis en leefden ze letterlijk en figuurlijk helemaal op.
En wanneer kwam ze erachter? Want door wie is dus dwanden maar die voetballetjes?
Ja.
En toen kwam die blik op Bontebok.
Ja, Bontebok. En ja, ik zat op een gegeven moment in het gemeentearchief in Heerenveen. Zat ik dingen na te pluizen. En toen merkte ik al, toen zag ik al dat er bij bepaalde voetballers van Heerenveen ook, als de grond even te heet onder de voeten werd, die deden ook wel hand- en spandiensten voor het verzet, dan doken ze altijd eventjes onder in de Schoterlandse Jordaan, die toen al de Jordaan werd genoemd. En dan kwamen ze in de Kniep of in Bontebok, waar ze dan onderdoken. En toen dacht ik van, jeetje, wat is dat dan voor een plek? En daar moet ik toch eens naartoe gaan. Maar toen kwam ik er ook achter dat die plek waar ik zat, waar ik dat onderzoek zat te doen, het gemeentearchief van Heerenveen, dat was eigenlijk onderdeel van de gevangenis, van de martelgevangenis Krakstaten, waar de Duitsers verschrikkelijk, zeker de laatste anderhalf oorlogsjaar, verschrikkelijk hebben huisgehouden. Vreselijke kwellingen hebben veroorzaakt. Dus ik dacht, ik moet naar Bontebok, want ik moet daar kijken. Want het is, volgens mij is dat gewoon, dat dorp op zich is een verzetsheld. Nou, dat bleek wel ongeveer zo te zijn. En nog steeds dat er veel mensen daar heel erg begaan zijn met het verleden en het bokkige verleden van de plek.
Want waarom kregen zij de namen? Ja, ik ken het hartstikke hier, maar waarom kregen zij de namen het Jordaan van Friesland?
Ja, van de Friese Jordaan, de Schoterlandse Jordaan. Dat, ja, op een gegeven moment schijnt het zo geweest te zijn dat er meer Joden ondergedoken zaten dan dat er huishoudens waren. En er is nooit iemand verraden. Dus daar, die mensen die waren gewoon zo overtuigd van de noodzaak dat ze Minskip moesten bedrijven, de medemens moesten helpen, dat ze zwegen als het graf.
Dat rolde het echt van het ene verhaal in het oren.
Ja, het zijn dus eigenlijk wel 3-4 verhaallijnen, want ook de Lemmerboot.
De Jan Nieveen,
die een levenslijn was tussen Friesland en met name Amsterdam, maar het westen. Er gingen veel onderduikers en kinderen, zelfs ook Joodse kinderen, met de boot.
Van de Hollandse Schouwburg.
Van de Hollandse Schouwburg, ja, zeker. Die gingen met de Jan Nieveen, met de Lemmerboot naar Lemmer en terug. Etenhalers die in Friesland en ook nog wel in Groningen. Er waren zelfs mensen die vanuit Friesland zelfs doorliepen tot aan Groningen. Om voedsel bij elkaar te scharrelen. En die gingen dan terug met de Lemmerboot. Dus er gingen Joden en onderduikers van allerlei andere problemen gingen heen naar Friesland. En terug ging er veel voedsel. En dat was een levenslijn, absoluut. En die was natuurlijk ook heel erg belangrijk. Nou, dat was dus een verhaallijn, de Lemmerboot, ook voor mij een verzetsheld. En net als het plaats Bontebok voor mij een verzetsheld was. En eigenlijk ook wel het bestuur van Heerenveen. En op de Kleinstraatboerderij hier vlakbij, dat was ook een verzetshaard. Dus verschillende elementen van verzet, allemaal onder de noemer Minskip, heb ik in dit boek heb ik dat aan elkaar geknoopt. Ik heb een tante Durkje, ze kwam uit Gaasterland. En zij is vanaf 1944, 17 september. En toen begon operatie Market Garden. En er was groot optimisme in Nederland, waar we dachten van nou ja, nu gaat binnen de kortste keren gaan die geallieerden ons allemaal bevrijden.
En toen moesten we nog een hele winter.
En toen moesten we nog door die enorm ellendige hongerwinter. En mijn tante Durkje was ook zo optimistisch. Die vanaf dat moment is een dagboek gaan bijhouden. En daar heb ik ook heel veel aan gehad. Maar die zei, en dat stond ook in het dagboekje, dat toen uiteindelijk op, 20 april, de boel hier bevrijd werd. Dat zij schreef van, en ineens, uit alle hoeken en de gaten kwamen mensen tevoorschijn die ik helemaal niet kende, die ik nooit had gezien. We waren allemaal onderduikers en we wisten het van niemand. Dus ook hier hield iedereen zijn mond. Ze hielpen de medemens en ze zwegen erover.
Dit weer een podcast van Omroep Friesland, Bureau de Vries. Alle weken publiceren we nieuwe reportages en petieren.
En we hebben ook een grut archief met tal van nieuwsgierige interviews en onderwerpen. Volg je ons of zie je op Bureau de Vries.